zitten meer in het Economenpanel vandaag met Barbara Baarsma, hoogleraar toegepaste economie aan de UvA, en Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Laten we het hebben over de Chinese economie, want die heeft een licht herstel laten zien. 4,9% groei in het derde kwartaal. Toch behouden consumenten en bedrijven een laag vertrouwen in die Chinese economie, blijkt uit het lokale bureau voor de statistiek. Ja, is het aan het stabiliseren? Kunnen we al een klein beetje juichen? Hebben ze het ergste achter de rug, Stefan? Ik bedoel, na corona, iedereen dacht dat China weer flink ging groeien. Maar het valt nog steeds een beetje tegen.
Het valt nog steeds tegen, zeker als je naar historische groeicijfers kijkt. China was gewend aan 10% groei en dat was vrij normaal. En nu zitten ze op de helft, dus dat is heel bijzonder. En ik denk dat China te maken heeft met een korte en lange termijn probleem. Dus het korte termijn probleem is dat er heel veel besparingen zijn. De private sector spaart veel en er zijn geen investeringen. Dus denk aan die vastgoedcrisis. Dus daar wordt weinig geïnvesteerd, de export valt tegen. En wat vorige week ook bekend werd, toen Xi Jinping samen met Poetin het 10-jarig jubileum vierde van het
Belt and Road, ja, de nieuwe zijderoute. Ja.
Precies, dat komt nu ook knarsend en piepen tot stilstand. Men heeft te maken met niet inbare vorderingen, veel corruptie, projecten die niet goed uitgevoerd worden. Dus ook daar gaat het niet goed en kunnen de investeerders daar niet terecht. Dus op dit moment kijken ze eigenlijk tegen een conjuncturele dip aan. Maar belangrijker is denk ik het lange termijn probleem. Dus als je kijkt naar de afgelopen 20, 25 jaar in China, zijn ze hard gegroeid. Deels kwam dat omdat mensen van het platteland de fabriek ingejaagd zijn.
En ze kwamen natuurlijk ook van ver. Hè? Dat soort landen, Aziatische landen, maken meestal een grote groei omdat ze veel in te halen hebben.
Precies, van 1 naar 2 auto's is 100% groei.
Ja. Dus dat, van 0 naar 1. En
ja,
dan
van, is oneindig. Ja. Ja. Maar goed, dat project is nu eigenlijk tot stilstand gekomen. Dus ook het interne migratiesysteem is nu betrekkelijk liberaal. In ieder geval liberaal ten opzichte van het verleden. Dus dat element is nu weg. En wat belangrijker is als je kijkt naar de ontwikkeling van de beroepsbevolking. Die heeft gepiekt in 2015.
Ze worden te oud.
En nu moeten ze de gevolgen dragen van de één-kind-politiek. En op langere termijn wordt die beroepsbevolking kleiner. Dus China gaat nu eigenlijk, dus afgezien van het conjuncturele probleem waar ik net op bedoelde, gaan ze eigenlijk een lange termijn tegemoet. Dus los van die conjuncturele piekjes en dalletjes. Waarbij de groei eigenlijk normaliseert. Normaliseert ten opzichte van wat je eigenlijk in de rest van de wereld ook hebt gezien.
Terwijl ze dus eigenlijk wel die grotere groei zou je dus misschien ook wel verwachten, omdat ze nog van ver komen. Maar die 10% gaan ze dus van zolang zal ze levensdagen nooit meer halen, Barbara.
Nou, nooit meer, dat wil ik niet zeggen. Maar in ieder geval niet nu, hè, gegeven alle problemen die daar zijn. Wij vatten dat wel eens samen met de 5 D's in het Engels. Hè, demand, die blijft enorm achter. Zowel de binnenlandse vraag, maar ook bijvoorbeeld de vraag naar de Chinese producten, de export. Debt, ze hebben enorm hoge schuldenlasten van lokale overheden met name. Demographics, daar werd net al over gezegd, een enorme vergrijzing. En deflation, wij hebben het hier over inflatie. Mm-hmm. Maar in China is op dit moment sprake van deflatie. Ze hebben een aanbodoverschot. En de andere is decoupling. En dat, daarmee bedoel je economische ontkoppeling, waardoor de Chinese economie steeds losser komt te staan van de westerse economie. Er is steeds minder onderlinge handel. En die 5D's maken dat ook die werken ook op lange termijn door. En die maken dat groeipotentieel afneemt. Wij kijken sowieso een beetje met wat bijzonder interesse naar zo'n cijfer. 5% of eigenlijk 4,3%.
Wat geloof je dat?
Ja, het doel is 5%. We zitten nu volgens het Chinese statistiekbureau 4,3% groei in
het
derde kwartaal.
Dus die 5% gaan ze wel halen dit jaar?
Nou, dat werd aangekondigd. Maar we hebben meerdere onderzoeksbureaus die kijken met wat beter naar dat cijfer. Want moet je die cijfers wel geloven? En dat noem je de China Activity Indicator. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de volume van vracht, hè, over de weg, per spoor, door de lucht. Maar als je kijkt naar het aantal passagierskilometers, het elektriciteitsproductie, het aantal bedrijven.
Dan kan je een beetje controleren of klopt.
En bijvoorbeeld in 2015, toen werd gezegd de groei is 7%. Maar toen bleek op basis van die indicatoren dat het eerder 5% was.
Ah, ik begreep vanochtend van onze huiseconom Han de Jong. Als je bijvoorbeeld kijkt naar cijfers uit Singapore en dat soort dingen, dan wordt dit groeicijfer ongeveer wel een klein beetje bevestigd voor China. Of niet, Steven?
Ja, maar ik wil als het mag wil ik nog terugkomen op opmerking die Barbara net maakte. Dus ik denk dat op lange termijn de groeicijfers voor China omlaag gaan ten opzichte van het verleden. En wat Barbara net noemde is de decoupling. Daar ben ik ietsje positiever over. Dus ik ben het eens dat heel veel bedrijven die we hebben in corona meegemaakt, dat we niet afhankelijk willen zijn van één Chinese toeleveranciers, veel te groot risico. Dus we willen dat risico spreiden door ook bedrijven in andere delen van de wereld op te zetten. Alleen die bedrijven zijn weer op hun beurt afhankelijk van China. Dus het kan best zijn dat wij zeg maar een bedrijf verplaatsen naar Vietnam of naar Noord-Afrika.
Maar dan komen toch de onderdelen nog weer uit
China? Dan komen die onderdelen alsnog uit China. Ja, en dat, ja. Dus die koppeling, je moet eigenlijk die hele waardeketen volgen om te kijken of dat nu echt aan de hand
is. Maar wat gaat het voor China betekenen dat ze inderdaad die grote groeicijfers niet meer halen?
Nou, ik wil nog even over die groeicijfers. Ik denk echt, ook al kan je nu op basis van zo'n China Activity Indicator denken dat het in de buurt van die 5% gaat komen. Er zijn wel twee indicatoren die maken dat ik mij over de toekomstige groei in China wel zorgen maak. Laat ik er één noemen. Dat gaat over de investeringen van bedrijven. Mm-hmm. Er wordt nu echt veel minder geïnvesteerd door bedrijven. Door buitenlandse bedrijven in China. Wat ik toch ook als ontkoppeling zie. Die hebben minder vertrouwen in China als het gaat om daar hun productie neer te zetten. En het tweede is gewoon bedrijfsleningen van Chinese bedrijven. Als je daarnaar kijkt, dan zie je dus dat de investeringen in toekomstige productiviteitsgroei, in toekomstige productiecapaciteit, die blijven gewoon achter.
En ze hebben natuurlijk ook nog problemen met vastgoed. Hè? Ik bedoel, er staan twee grote conglomeraten.
Dus ook de investeringen in vastgoed, die zijn echt tegen de 10% lager dan een tijdje geleden. Maar meer in het algemeen, dat die investeringen zo laag zijn, dat betekent dus dat op langere termijn de groei daar ook last van zal hebben. En als het zo is dat buitenlandse bedrijven minder appetite krijgen, minder zin krijgen om in die Chinese economie uitbreidingsinvesteringen te doen of daar te gaan produceren, dan heeft dat ook gevolgen voor dat groeivermogen. Dus nu nu op 4,3%. Ik denk dat het iets lager is, eerlijk gezegd, nog steeds. Maar ook dat het in de toekomst niet heel veel hoger zal zijn.
Nee, je zei het inderdaad al, afgelopen week is de 10e verjaardag gevierd van het Belt and Road Initiative. En dat China overal in de wereld meehelpt met het bouwen van havens, met het bouwen van spoorlijnen en dat soort dingen. Dat hebben ze vorige week ook gevierd. Ja, een groot aantal leiders waren er ook bij aanwezig. Uit Amerika en Europa niet. Ik bedoel, denken jullie nu ook dat het een beetje dat ze een eigen machtsblok aan het
vormen zijn? Je ziet dit, wat wij zien, wij zijn getuigen van eigenlijk al best lang van een machtsverschuiving, geo-economische machtsverschuiving, mm-hmm, van Europa en Amerika naar Azië, India, China. En China doet dat, vind ik toch, ondanks het feit dat nu
die groei
achterblijft, maar ook die investeringen in zo'n nieuwe zijderoute wat stokken en het niet helemaal lekker gaat, doen ze dat toch wel op een hele rationele, economische manier. Zij investeren alsof ze de Wereldbank zijn in bijvoorbeeld landen als Afrika. Zij stellen zich soms op als het IMF als het gaat om het steunen van landen die wanbetaling hebben, zoals Argentinië onlangs. En daarmee nemen ze een rol op zich.
En kopen ze misschien ook macht.
En kopen ze inderdaad afhankelijkheden en macht, die hen op de langere termijn wel gaat helpen om geopolitieke macht ook naar zich toe te
trekken. Ja, want gaan we een tijd krijgen inderdaad dat China misschien Amerika en Europa voorbij streeft, samen met andere Aziatische landen?
Nou ja, qua omvang gaat dat natuurlijk gebeuren. Kijk, China, er wonen 1,3 miljard mensen. Dat is veel meer dan in de Verenigde Staten en Europa bij elkaar. Dus dat is helemaal geen probleem. Maar dat is ook helemaal niet erg voor ons.
Nee,
dus
voor ons?
Nee, de wereldeconomie, dat is geen Olympische Spelen met een gouden en zilver en een bronzen medaille.
Goed, je wilt wel een beetje marktleider blijven.
In normale omstandigheden is groei van China, als China een economische grootmacht wordt, alleen maar goed voor ons. Dan hebben wij een hele grote afzetmarkt waar we mooi naar kunnen exporteren.
Dus we hoeven ons daar geen zorgen over te maken?
Ja, in dat opzicht niet. Waar we ons wel zorgen over moeten maken, is dat China die ziet eigenlijk maar één mogelijkheid om uit deze groeidip te komen. Dus demografisch hebben ze een probleem. Al die mensen zitten in een fabriek, dat is kennis. Nou, en hoe komen ze aan de kennis? Deels door te importeren en deels door te stelen. Dus als jij nu als bedrijf gaat investeren in China, stel dat je dat toch nog wilt doen, dan ben je gedwongen om een joint venture aan te gaan en ben je technische kennis kwijt.
Ja.
En denk ook aan ASML. Dus de reden dat Amerikanen zo moeilijk doen over de export van geavanceerde chipmachines richting China, is dat ze hier bang voor zijn. Dat China die op een hele snelle manier die kennis koopt.
Ja.
Dat is voor China. Dus dit is dan de negatieve kant, maar de positieve kant is dat ze heel erg investeren in universiteiten. Dus heel veel publicaties nu daar zit een Chinese auteur bij. En dat is echt opvallend. Dus ten opzichte van 10 jaar geleden zijn het aantal Chinese auteurs op hoogstaand wetenschappelijke literatuur is echt enorm toegenomen. Ja.
Barbara, we hoeven ons geen zorgen te maken dat we voorbijgestreefd worden als Europa?
Nou, ik ben het ermee eens. Dat het me niet zoveel interesseert of je de grootste of de tweede of de derde economie in de wereld bent. Maar ik ben wel geïnteresseerd in de machtsverhoudingen. Omdat met die macht kun je dingen sturen. Zoals, het werd al gezegd, stelen van kennis. Maar ook het opleggen van bepaalde orden. En ik denk wel dat het belangrijk is dat Europa en Amerika nadenken over hoe ze zich gaan opstellen in die nieuwe orde. In plaats van wat nu soms lijkt, zeker voor Amerika, vast denkt te kunnen houden aan die oorspronkelijke positie. En ik denk dus dat we daar echt die geo-economische machtsverschuiving die nu al zichtbaar is, maar straks dat nieuwe geopolitieke veld waarin we echt de tweede viool spelen. En dat moeten we leren. Dat kunnen we nog niet.
Dank jullie wel. Barbara Baarsma, hoogleraar toegepaste economie aan de UvA. En Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app.
Ongevraagd advies.
Steeds meer huurwoningen in de vrije sector worden verkocht. En dat heeft alles te maken met het reguleren van de middenhuur, zo zeggen de eigenaren. En een lagere huurprijs maakt verkoop dan de beste optie. En dus is het tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs, aan demissionair woonminister De Jonge. En dat komt van Annemieke Roobeek, commissaris bij Eneco, hoogleraar strategie en transformatiemanagement aan Nijrode en ook lid van ons boardroompanel. Welkom.
Hi, goedemorgen.
Ja, toch even opfrissen. Het reguleren van de middenhuur. Het wordt al een tijdje aangekondigd. Hoe zit het nou precies?
Nou, die middenhuren zijn eigenlijk op papier een heel interessant segment. He, voor mensen die niet in de sociale huur passen, maar ook nog niet naar de vrije sector willen voor hele dure huurhuizen, of die toch nog niet een hypotheek kunnen aanschaffen. En toch zie je dat juist die middenhuur, juist eigenlijk door de regulering nu ook van Hugo de Jonge, dat die zo in de sandwich komt, dat de verlaging die hij nu wil hebben van die middenhuren, dat averechts effect heeft.
Maar het is nog geen wet, hè? Het is nog niet ingegaan.
Nee, helemaal gelijk. Ik vind het. Maar daarom wil ik ook Hugo de Jonge advies geven om nog even heel goed terug te gaan naar de tekentafel, om eigenlijk dat desastreuze onbedoelde effect, om dat te voorkomen en om die teksten nog aan te passen. Want ik denk dat het niet zozeer omgaat dat die middenhuren nou lager moeten. Kijk, een bedrag van 1050 euro per maand kunnen twee verdieners best opbrengen.
Ja, maar voor veel mensen, voor alleenverdieners, is het weer heel veel geld.
Ja, maar maar alles is voor één verdieners heel erg veel geld.
Ja, dat is ook weer zo, ja.
Ja, toch? Ja. Maar als we het hebben over die middenhuur, dan denk ik, dat had hij niet zo moeten doen. Want nu zien we dat er eigenlijk een uitwas komt dat middenhuurwoningen niet goed onderhouden worden, maar wel waanzinnig hoge prijzen gaan er gevraagd worden. Er worden zelfs overbiedingen tot 1600 of 2100 euro zelfs voor gewone etages betaald. En dat lokt eigenlijk nog veel meer misbruik uit. Want dan gaan veel meer mensen in zo'n woning zitten, waardoor eigenlijk de leefbaarheid in een buurt ook niet beter wordt.
Nee, en veel van die huizen die worden dan nu ook verkocht, omdat inderdaad verhuur dan niet genoeg meer oplevert. In het FD hebben ze vandaag een verhaal over een makelaar, Jochem Achterberg, en die heeft nu groene borden bedacht, zet hij erbij, bij zo'n huis, en dan staat erbij, deze woning wordt nooit meer verhuurd.
Ja, ik vind het een ontzettend goede ludieke actie. Ik vind het ook heel leuk dat deze zelfbedoelde praktijkdier in de woningmarkt, dat hij dit doet. Maar het vindt ook aanklang bij collega's van hem. Want die zet het ook op verkochte middenhuurhuizen. En daarmee doet hij toch op een ludieke manier wel een appel ook aan de Hugo-regels. Mm. Kijk, die beleggers die verdienen er niks meer aan die middenhuurwoningen als die verhuurd worden. En ze moeten nog lager worden. We hebben er nog veel meer.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.